Mogen openen. En dat willen we doen bij twee tekstgedeeltes. Het eerste gedeelte staat in het Oude Testament en wel in Deuteronomium 24. En het tweede gedeelte lezen we straks uit het Evangelie van Lucas. Deuteronomium 24. En ik lees vanaf vers 17. Ik lees zelf uit de Herziene Statenvertaling, maar u mag het lezen in welke vertaling het ook u maar belieft. En mocht het zo zijn dat er bij u echt wat anders staat dan bij mij, dan is er na deze dienst voldoende gelegenheid om daarover van gedachten te wisselen. Deuteronomium 24 en ik lees vanaf vers 17. U mag het recht van de vreemdeling en de wees niet buigen en u mag het kleed van een weduwe niet in onderpand nemen. Maar u moet eraan denken dat u slaaf geweest bent in Egypte en dat de Heere uw God u vandaar verlost heeft. Daarom gebied ik u dit te doen. Wanneer u de oogst op uw akker hebt binnengehaald en u bent een schoof op de akker vergeten, dan mag u niet teruggaan om die op te halen. Hij is voor de vreemdeling, de wees en de weduwe. Dan zal de Heere uw God u zegenen in al het werk van uw handen. Wanneer u uw olijven afslaat, mag u de takken daarna niet nauwkeurig afzoeken. Het is voor de vreemdeling, de wees en de weduwe. Wanneer u uw wijngaard geplukt hebt, mag u hem daarna niet nauwkeurig nalopen. Het is voor de vreemdeling, de wees en de weduwe. U moet eraan denken dat u slaaf geweest bent in het land Egypte. Daarom gebied ik u dit te doen. En dan het Lucas-evangelie. En Lucas 14... En Lucas 14 lees ik vers 1 en daarna vers 7 tot en met 14. Lucas 14 vers 1. En het gebeurde toen hij in het huis van een van de leiders van de farizeeën gekomen was op een sabbat om brood te eten, dat zij scherp op hem letten. Vers 7. En hij sprak een gelijkenis tot de genodigden toen hij merkte hoe zij de ereplaatsen voor zichzelf uitkozen. Hij zei tegen hen: wanneer u door iemand op een bruiloft uitgenodigd bent, ga dan niet aanliggen op de ereplaats, opdat niet misschien iemand die voornamer is dan u door hem uitgenodigd is, en hij die u en hem uitgenodigd heeft tegen u zal komen zeggen: geef hem die plaats. U zou dan tot uw schande de laatste plaats beginnen in te nemen. Maar wanneer u uitgenodigd bent, ga erheen en ga op de laatste plaats aanliggen, opdat als hij komt die u uitgenodigd heeft, hij tegen u zal zeggen: vriend, kom hoger op. Dan zal dat u tot eer zijn in de ogen van allen die met u aanliggen. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En hij zei ook tegen hem die hem uitgenodigd had: wanneer u een middag- of avondmaaltijd houdt, roep dan niet uw vrienden, ook niet uw broers en niet uw familieleden of rijke buren, opdat ook zij u niet op hun beurt terugvragen en het u vergolden wordt. Wanneer u echter een feestmaal gereed maakt, nodig dan armen, verminkten, kreupelen en blinden, en u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden. Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. Tot zover de schriftlezing. Ik wil het vanmorgen hebben over Gods harmoniemodel. En als je na deze dienst een poging gaat ondernemen om Gods harmoniemodel op te zoeken in de Bijbel, dan laat ik dan nu maar van zeggen, dat staat er nergens. Dus spaar je de moeite om deze term op te zoeken. Toch is het zo dat als we kijken naar zoals God ons bedoeld heeft, God ons bedoeld heeft in balans, in harmonie met onszelf, met onze omgeving en vooral in harmonie met hemzelf en met elkaar. En Gods woord, wat wij zo rijkelijk uitgestort hebben gekregen door zijn Heilige Geest, geeft ons ongelooflijk veel principes waaruit we dat zouden kunnen opmaken. En die principes kunnen hele belangrijke leefregels voor ons zijn. En ik zeg bewust kunnen, omdat dat in de praktijk niet altijd zo is. Laat ik als inleiding maar zeggen dat de wereld brandt. En ik bedoel ook daadwerkelijk brand. Het staat gewoon echt in de brand. En ik weet niet of je de nieuwsberichten van de afgelopen weken hebt gezien. Dan hebben we kunnen waarnemen dat dat geweldige regenwoud in Brazilië enorm in de fik staat. En dat is niet zo verwonderlijk, want dat gebeurt eigenlijk elk jaar. Alleen de mate waarin dat dit jaar is, dat is onnoemelijk. Er zijn een keer zoveel branden. En dan hebben we het niet over één of twee, hè, maar we hebben het over een kleine 20.000 branden in dat grote, zeg maar, bosrijke gebied. En het is eigenlijk zo groot dat het de hele wereld opvalt. En dat de hele wereld zich daar ook, ja, we moeten daar zo nodig ook wat van vinden. En we vinden daar ook wel wat van. En misschien is dat maar goed ook, dat we dat allemaal vinden. Maar het is ook wel een beetje een lastige, en daar ga ik een paar voorbeelden van geven. Want als je, het bizarre is eigenlijk, als je naar Brazilië kijkt, dan kijk je ook naar een president. En ik weet nog heel goed, toen die president 1 of 2 jaar geleden werd aangesteld, dat hij een vrijbrief gaf om eigenlijk maar te doen met dat grote regenwoud wat ze maar willen. Hè. En het is een president die de economische vrijheid en de groei van zijn land eigenlijk voorstaat. En ja, er hoefde eigenlijk helemaal, er mocht eigenlijk alles voor wijken. Laat ik het maar op deze manier uitdrukken. En zelfs in het begin bij de eerste protesten, dat deze branden zomaar zich mochten voltrekken, was de reactie van die president eigenlijk nog wat afwijzend en ontkennend. En wilde die gewoon doorvoeren waar hij zelf voor stond. Totdat de internationale druk zulke grote vormen aanneemt, dat hij heeft besloten dat er geld voor vrijgemaakt moet worden en dat er militairen heen moeten om de boel te blussen. Nou lukt dat natuurlijk niet met al die branden, maar wel met een behoorlijk aantal. Het is een beetje een bizarre contradictie dat onder de internationale druk, weet je wel, dat dan gebeurt. En op een of andere manier vinden wij ook dat we als wereld, ja, daarmee moeten bemoeien. En met wereld bedoel ik ook wij. Hier in Venlo, Tegelen. Maar ook gewoon vanuit het Nederlandse. En want op een of andere manier hebben we allemaal wel aardrijkskunde gehad. En hebben we geleerd in de aardrijkskundelessen dat die regenwouden in Brazilië, Zuid-Amerika, in Afrika en op Borneo, dat eigenlijk de longen van onze wereld zijn. En dat die longen van onze wereld zo ongelooflijk belangrijk zijn. Want als onze longen het niet meer doen, wat gebeurt er dan eigenlijk? En dat betekent dat we vandaag de dag via de sociale media heel snel op de hoogte worden gehouden als het niet in balans is of als het gewoon wat minder gaat. Nou moet ik zeggen dat de aandacht daaraan besteden. Dat gaat vandaag de dag ook wel heel erg makkelijk, hè, met de sociale media. Want ik bedoel, nu gebeurt er wat en binnen 2 seconden weten ze dat aan de andere kant van de wereld. En dus ook dit gaat heel erg snel en het past ook wel goed in ons straatje. En ik bedoel dat ook een beetje, hypocriet. Vandaag de dag zijn wij heel erg begaan met ons milieu. En zijn woorden als milieubewustheid of duurzaamheid, dat zijn gewoon ongelooflijk belangrijke woorden. En er staan tegenwoordig, als je wat wil gaan eten, je hebt op de verpakkingen staan eigenlijk allerlei signalen en symbolen die ons een goed gevoel geven. Als we dat kopen, dan is er met zorg is eraan besteed en dan wordt er niemand uitgebuit. En dan draag ik ook bij aan het milieu, om het maar even op die manier te zeggen. En ik noem dat hypocriet, omdat we aan de andere kant, dus aan de ene kant willen we heel graag milieubewust zijn en willen we heel erg graag duurzaam leven. En aan de andere kant doen we eigenlijk alles wat daar tegenover staat. En dan heb ik het niet alleen maar over de mensen in de wereld, maar dan heb ik het ook over ons gelovigen die ook in de wereld leven. Hè? Want wij leven in diezelfde wereld. En wij doen daar eigenlijk op eenzelfde manier aan mee. En misschien hebben we het niet eens meer zo in de gaten, dus ik dacht, het is wel goed om dat even te benoemen. Klein beetje bewustwording. Want sommige dingen zijn heel erg vanzelfsprekend. Ik bedoel, we zijn nu langzamerhand weer begonnen en de scholen zijn weer begonnen, we zijn gaan werken, maar we komen uit een vakantieperiode. En het is heel gebruikelijk als Nederlanders vakantie hebben, dat ze overal heen trekken. Want Nederland hebben we inmiddels al, dat kennen we al, hè? Dat weten we al, we hebben alle plekjes ontdekt, Europa. Dus nu trekken we gewoon heel de wereld in. Het is ook altijd grappig, dat vind ik ook wel weer bijzonder, dat als er ooit is wat gebeurt in een ander land, dat er altijd bij vermeld wordt hoeveel Nederlanders er dan zijn. En dan blijkt ja, dat overal vinden we Nederlanders. Je komt ze overal wel tegen. En dus wij reizen er eigenlijk wat af. En wij hebben ook zeg maar, voldoende tijd om te reizen. We hebben ook voldoende geld om te reizen. Althans, voor het merendeel van de mensen. Het geldt niet voor iedereen. Maar voor het merendeel van de mensen weet dat, is dat zo. Weet je wel? En als we op vakantie gaan en reizen, dan vragen we ons niet zo snel af wat de impact is op ons milieu. Ja, zou je zeggen, vandaag doen we dat wel. Want vandaag de dag wordt daar natuurlijk heel veel aandacht aan gegeven. En denken we daar misschien wat meer over na. Het appel wordt gedaan op ons milieubewustheid en op zeg maar, duurzaam leven. Dat wordt behoorlijk gedaan. En de maatregelen die we dan met dat in ons achterhoofd stellen, althans die de overheid dan neemt, is dat ze belasting gaan heffen. Milieubelasting noemen we dat. En wij denken dan van, dat is fantastisch, weet je wat, dat gebeurt. Want dan kunnen we ook wat terugdoen, zeg maar, naar de natuur. Of we organiseren de bomenplantdag. Ken je dat? Weet je, dus we organiseren dan een dag om allemaal bomen te planten. Om, zeg maar, te vergoeilijken dat al die bomen die we in de afgelopen dagen in het jaar gekapt hebben, dat dan weer een beetje in herstel komt. En weet je, en dat we dit soort dingen doen, dat stemt ons goed. En dat vinden we fijn, daar worden we blij van. Want dan doen we iets aan dat milieubewustheid en aan die duurzaamheid. En dat, ja, dan denken we dat het allemaal weer, zeg maar, alles in balans brengt. Ja, dan heb ik het nu alleen nog maar over dat regenwoud. En nog niet eens over die ijskap. Die zo ongelooflijk snel aan het smelten is. Ja, en dan smelt die elk jaar natuurlijk wel. Als de zon wat noordelijker komt. Maar in de mate waarin die nu smelt, is eigenlijk ongekend. Met alle zeg maar, gevolgen van dien. Nog niet eens zo lang geleden was er een onderzoek. En dat onderzoek gaf aan dat wij de aarde zeg maar, op zodanige wijze aan het uitputten zijn. Dat zeg maar, het is eigenlijk nu al zo, en dan zitten we nu in september, dat alles wat we eigenlijk dit jaar al aan de aarde hebben onttrokken, dat we niet eens meer in staat zijn om dat binnen een jaar, dat die aarde weer tot herstel kan komen. Dat betekent dus dat we, als we blijven leven op het niveau waarop we dat nu doen, de aarde dus niet meer herstelt, maar eigenlijk alleen maar armer en armer en armer wordt. En er straks natuurlijk helemaal niets meer over is. Dan heb ik maar een paar dingen genoemd. En je zou je kunnen afvragen van, ja, wat is er nou eigenlijk aan de hand? En we kunnen daar, zeg maar, vanuit holistisch perspectief naar kijken, zeg maar, vanuit dat grote. En ik heb nu ook een paar grote dingen opgenoemd die heel ver van ons vandaan zijn en die via de sociale media en de tv bij ons komen. Maar ik dacht, misschien is het wel eens goed om te kijken, om het wat dichterbij te brengen. Weet je, om er vanuit ons eigen perspectief naar te kijken. En op een of andere manier doen we dat niet zo bewust. De snelheid van het leven waarmee we leven, weet je, dat heeft zo zijn gang dat we daardoor ook heel erg worden, dat ons leven daardoor ook heel erg wordt bepaald. Nou, laat ik nog maar even een voorbeeld noemen. Even gewoon over de wereld en dan breng ik het straks even terug naar, zeg maar, naar ons niveau. Het thema van de voedselverspilling. Wij verspillen op deze wereld 1,3 biljoen ton voedsel. Nou, ik las dat en toen dacht ik van 1,3 biljoen, hoeveel is dat nou eigenlijk? Nou, dat is een 1 en een 3 met 14 nullen. Dat is heel veel. Weet je, dat zijn bedragen, of dat zijn aantallen, daar kunnen wij niet eens bij hoeveel dat is. Nu is er ook in Nederland onderzoek gedaan en in Nederland verspillen wij ook voedsel. En wel 40 kilogram per Nederlander. per jaar. Dat is heel veel. Doe dat maar eens een keer 17 miljoen. En dus zeg maar, op een of andere manier doen wij daar zelf ook aan mee. Het is dus allemaal in onbalans geraakt. En als ik dan lees wat er in Deuteronomium staat. In Deuteronomium geeft Mozes, zeg maar, van God gekregen leefregels. Een aantal hele eenvoudige leefregels. En dan staat daar dat, zeg maar, als je het graan gaat oogsten. Of als je de schoof gaat oogsten en je bent er eentje vergeten, dat je dan niet terug moet gaan. En waarom moet je niet teruggaan? Omdat, zeg maar, dat wat achterblijft goed is voor de vreemdeling, voor de armen en voor. Nou, we hebben het allemaal gelezen. En als je de olijven van de bomen schudden, dan pakken we dat allemaal op. Maar we mogen niet de takken nauwkeurig nagaan en alles plukken wat er maar te plukken valt. Want we mogen wat achterlaten voor de, zeg maar, voor de armen, voor de wezen, voor de vluchtelingen. En ook geldt dat voor de druiven, waar we de wijn van maken. We mogen de druiven plukken, maar alles wat achterblijft moeten we laten hangen voor anderen. Je zou kunnen zeggen, het is een mooi principe wat, zeg maar, God ons aanreikt, omdat wij vandaag de dag leven in een wereld die, zeg maar, gebukt gaat onder zonde, die gebukt gaat onder, zeg maar, onder zondeval. En daardoor ontstaat armoede en tekort. En dan geeft God een aantal mooie regels om dat weer in balans terug te brengen. Dat daar ook oog voor is. En als je daar wat meer voor wilt lezen, dan moet je Leviticus 19 en Deuteronomium 15 maar lezen. Dat hoef je niet nu te doen, maar dat is het huiswerkopdracht voor de komende week. Want als je die hoofdstukken namelijk gaat lezen, dan ga je wat begrijpen van het principe van God. Hoe God ons samenleven heeft bedoeld. Weet je, en dan gaat het over principes als dat het leven in het land na zeven jaar is dan zo'n stoppunt en dan komt het allemaal weer terug in de staat waarin het daarvoor was. En zelfs het bewerken van het land mocht je maar 6 jaar doen en in het zevende jaar moest je het laten rusten. En dan kon er, zeg maar, ook geleefd worden, ook voor de armen en de vluchtelingen en de mensen die het moeilijk hadden, van, zeg maar, wat er dan gewoon groeit. En daarna dan kon je weer beginnen. Nou, zeg maar, dat soort principes staan dan, zeg maar, in Leviticus en in Deuteronomium zeer de moeite van het lezen waard. Ze staan echter in een ongelooflijk schril contrast met wat wij vandaag de dag verstaan onder bewerken van het land. En ik denk dat we in het Westen daar behoorlijk fors in doorgeschoten zijn. Ja, dat noemen we natuurlijk niet zo. Maar vandaag de dag zijn onze akkers eigenlijk op zodanige wijze ingericht dat we met onze geavanceerde machines op elk hoekje komen. Dat eigenlijk niets ongebruikt blijft. En we zijn in staat geweest om, zeg maar, door de jaren heen dat proces steeds maar te verbeteren, om dat steeds beter te doen. En om steeds beter gebruik te maken, zeg maar, van dat er is, en zodat er helemaal niks meer achterblijft. En op zich klinkt dat natuurlijk mooi, maar de terminologie die wij daarvoor gebruiken is dat we efficiënt en effectief, zeg maar, willen leven. En dat we, efficiëntie is eigenlijk, hoe zou ik het zeggen, is eigenlijk de bron van ons doen en laten. Het moet eigenlijk steeds beter. En daar zit natuurlijk wel wat in, weet je, om het steeds beter te creëren. Op zich is daar natuurlijk op niets mis mee. Maar als het alleen maar gaat om, zeg maar, beter worden, meer verdienen en noem het eigenlijk allemaal maar op, dan is het perspectief van waaruit we dat doen, is natuurlijk wel wat lastig. En we willen eigenlijk met zo min mogelijk inspanningen het maximale bereiken. Daar is ons leven, daar is ons maatschappelijke leven ook, zeg maar, mee ingericht. En zo leven wij vandaag de dag. En termen als doelmatigheid of doeltreffendheid, milieubewustheid, dat zijn eigenlijk de termen die we vandaag de dag gebruiken. En zo worden we ook opgevoed en opgeleid. zo min mogelijk verspillen, het maximale gebruiken. Je moet eens tegen een boer zeggen die tarwe en dat soort dingen verbruikt, dat hij dat 6 jaar mag doen en het 7e jaar helemaal niks mag doen. Die zal je aankijken en denken van, je bent van lotje, hè? Want hoe gaat het dan met inkomen? Want alles heeft te maken met geld. Ons hele leven heeft te maken met geld. En alles, ja, we hebben dat ook weer nodig om te investeren. Dat heeft weer met die efficiëntie en die effectiviteit te maken. 2 weken geleden keek ik naar tv en toen werd, in Terneuzen werd het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog herdacht. En hier in het zuiden was de Tweede Wereldoorlog ook sneller afgelopen als in de rest van het land. Ik wil geen pleidooi houden voor oorlog. Maar oorlog was wel zo dat dat was dan een periode waarin alles werd afgebroken met dat wat opgebouwd was. En dan begonnen we weer opnieuw. En wij vandaag de dag hebben wij al 75 jaar geen oorlog meer gehad. En het enige wat er nu gebeurd is, en we zijn natuurlijk heel blij, ik ben er ook heel blij om, let wel. En ik hou ook geen pleidooi om weer een oorlog te houden. Maar weet je, wij zijn wel ongelooflijk doorgeschoten in het maar steeds beter maken voor onszelf. Ten koste van ongelooflijk veel. Ja. Zou je zeggen, je zou het wat dichterbij brengen en niet zo holistisch bekijken. Nou, laat ik het dan een klein beetje dichterbij brengen. Je zit aan het ontbijt en de hagelslag is op. Dan gaan we naar de Plus of naar de Albert Heijn of noem welke supermarkt maar op en gaan we een pakje hagelslag kopen. Beste mensen, wij kunnen vandaag de dag kiezen uit 1,5 meter bij 2 meter hoog hagelslag. En dat geldt niet alleen om de hagelslag, maar dat is ook voor de pindakaas en de peperkoek en de jam en eigenlijk alles. Waarom? Heb je je dat wel eens afgevraagd? Waarom zo'n overkill aan keuzes? Vroeger aten ze droog brood en als je mazzel had een beetje boter. Dat was toch ook oké? Okay? Ja, daar kunnen wij ons niets meer bij voorstellen. Weet je wel, ik betrap me er ook wel eens op dat ik met de auto naar de Plus ga. Dan heb ik een excuus, want mijn enkel doet nog niet goed mee. Maar ik denk dat het je begrijpt wat ik bedoel. Vandaag de dag rijden we in Nederland 8 miljoen auto's. Alleen in Nederland. Vroeger was het gewoon veel simpeler. Ja, als jullie zeggen, dat zeggen die mensen van vroeger altijd. Nou, het was ook veel simpeler. Vroeger, ik zal uitleggen waarom het zo simpel was. Vroeger had je gewoon een huis. Een stukje grond. En op die grond stonden niet de bloemetjes en de dingetjes. Nee, er stonden de boontjes. En daar stond eigenlijk alles op wat je nodig had. De sla, de worteltjes, de prei. Noem het eigenlijk allemaal maar op. En je had een koe, een varken of een geit. Of misschien wel meer van die dingen. En een paar kippen. En wij konden voorzien in ons eigen levensonderhoud. En je was eigenlijk elke dag buiten. Je hoefde niet speciaal op vakantie om naar buiten te gaan. Maar dat leven was eigenlijk gewoon een stuk simpeler. En wij konden onszelf eigenlijk heel erg goed in stand houden. In Genesis hoofdstuk 2... en hoofdstuk 8, dat is het tweede deel van het huiswerk voor deze week, kunnen we lezen dat God ons als mensen de opdracht geeft om de wereld te beheren. Dat is de opdracht die hij aan Adam gaf en aan Noach. Maar de aarde beheren en beheersen staat vandaag de dag echt wel in een wat ander perspectief dan dat toen was bedoeld. En vandaag de dag staat deze aarde gewoon helemaal in het teken van ons. En zou je kunnen zeggen, het is toch gewoon voor ons, we mogen dat toch gewoon van gebruiken. En we mogen het gebruiken om alles gewoon beter te maken, opdat we het gewoon beter hebben nu dan dat het geweest was. Dat denken en dat doen en laten, dat heeft niets meer zoveel te maken met Gods harmoniemodel. Hoe zit dat dan? Wat heeft God bedoeld met het beheren van de aarde, het bewerken van de aarde? Nou, eigenlijk heel simpel. Want in datzelfde Genesis, daar staat dat God ons gemaakt heeft eigenlijk zoals Hij. We zijn geen God, hè? Let dat wel. We hebben wel eigenschappen van God eigenlijk in ons. En met die eigenschappen die God in ons, weet je wel, heeft gelegd, weet je, dan gaat het niet over efficiëntie of effectiviteit, maar dan gaat het over termen als rechtvaardigheid, barmhartigheid, rentmeesterschap, omzien. Dat wat we hebben gelezen in Deuteronomium, die paar versen, die gaan over omzien. Naar dat wat ook in de wereld is. Dat we onze ogen daar niet versluiten, maar dat we onze ogen daarvoor mogen openen. En eigenlijk zelfs nog dat het bij ons het verlangen mag opbrengen om daar wat mee te doen. En dat het dan heel vanzelfsprekend is, is dat we wat laten liggen vanuit de graanoogst of de olijf of de wijn. Druivenoogst. Ja, zou je kunnen zeggen, dat is allemaal leuk en aardig dat je dat nu hebt gezegd, maar er staat toch heel nadrukkelijk bij in Deuteronomium dat dit geldt voor het volk Israël. En want ik ben niet uit de ballingschap van Egypte geleid. Wij zijn niet uit de, we zijn niet in, ons, mijn voorouders ook niet. Nee, dat is waar. Maar wij zijn ook vanuit een ballingschap geleid, een gebondenheid. Vanuit de gebondenheid zijn we ook verlost. Alleen we zijn ons niet meer bewust wat dat betekent. En Gods woord spreekt heel nadrukkelijk over, zeg maar, een zaai- en een oogsttijd. Dat kennen wij niet meer, hè? Ja, we kennen wel zaaien en oogsten, maar vandaag de dag kun je het hele jaar door aardbeien eten. Je kunt zo gek niet bedenken, maar je kan altijd aardbeien eten. Je kan altijd asperges eten op een of andere manier. Ik zag laatst een kok, zeg maar, op tv die, zeg maar, die voor een andere koers had gekozen. En die koos, zeg maar, om, zeg maar, alleen maar producten te gebruiken uit Nederland, uit zijn eigen regio. En ik vond dat eigenlijk wel weer mooi, want dan eet je gewoon sla in de zomer en prei in de winter. En vroeger, ik had het net over gewoon dat huisje met die. Nou, vroeger woonde ik in een. Althans, mijn ouders die woonden in zo'n. Ja, 10 onder 1 kap, weet je wel. Met lange tuinen. En die tuinen zagen er allemaal hetzelfde uit. Precies hetzelfde. We hadden allemaal de boontjes staan. En de tomaten. En mijn opa woonde bij ons in huis. En die was dan in die tuin bezig. En dan zei ik tegen opa, opa, wat is dat dan? En zei, dat is de boerenkool. Ik zeg, wat is dat dan? Ja, dat zijn de aardappelen. En toen vroeg ik, waar hangt dan de rookworst? Ja, toen werd het even stil. Maar iedereen had zo'n tuin. De hele, alle tien woningen onder dat ene kap, die hadden allemaal zo'n, weet je, en die verbouwden hun eigen producten. En als we dan, hoe heet dat, wat tekort hadden, dan gingen we naar de groenteboer. En dan kochten we gewoon de producten van het seizoen. Moeten we dan weer terug? Nou, het zou misschien wel het mooiste zijn, maar ik denk dat het utopie is om te geloven dat dat nog kan. Het gaat wel ergens over, zeker als gelovigen. Ik denk dat waar het om gaat is dat we als gelovigen mogen nadenken op welke wijze we wat bewuster zouden mogen leven. En dan niet vanuit de motivatie van de wereld. Weet je wel, om milieubewust te zijn en duurzaam. Maar meer vanuit de verantwoording die wij hebben gekregen van God om deze aarde te bewerken. Op een verantwoorde wijze. En ik zeg niet dat je niet op vakantie mag. En ik zeg ook niet dat je niet mag kiezen uit alle hagelslag die er is. Zo bedoel ik het niet. Nee, waar ik eigenlijk een appel op wil doen, is dat wij niet klakkeloos overnemen wat deze maatschappij voortbrengt. Ja, want ik denk dat we de wereld niet kwalijk kunnen nemen. Ja, of misschien wel. Maar we schieten er niks mee op. Want die wereld die gaat, die heeft zijn loop. Het zal alleen maar veranderen als de hele wereld tot bekering komt. Lucas hebben we ook gelezen. En Jezus geeft ook voorbeelden van hoe het eigenlijk hoort te zijn. Eigenlijk zegt Jezus met andere woorden, Als je gewoon ergens te gast bent, schep je bord niet te vol. Ga niet op de eerste plekken zitten. Maar ken je plek. En wees je bewust van je plek. En in de relatie, zeg maar, met anderen. En dan mogen we ons af en toe wel eens afvragen van, oké, hoe zit het dan in mijn leven? Hoe heeft God jou en mij nou bedoeld als het gaat om, zeg maar, balans? Als het gaat om harmonie die hij eigenlijk in heel zijn wezen ons meegeeft. En als we dan, zeg maar, volgeling zijn, als we volgeling van Jezus zijn, wat betekent dat dan? Wat moeten we dan doen? Nou, ik hou niet zo van het woordje moeten. Misschien is de vraag beter van, als je een volgeling van Jezus bent, is het toch je verlangen om in balans te leven? En dan in balans met God, in balans met de ander, in balans met, zeg maar, de wereld waar je in bent gezet. En dat betekent dus dat wij niet, dat van ons wordt gevraagd, dat wij niet klakkeloos maar meegaan in wat we in deze maatschappij gewoon vinden. Deze teksten die we hebben gelezen, dat zijn maar twee teksten. Maar de Bijbel staat vol met, zeg maar, dit soort teksten, met dit soort principes. Waarin we, als je daar, zeg maar, naartoe kijkt vanuit balans en vanuit, zeg maar, de harmonie die God bedoeld heeft, vraagt om nadrukkelijke keuzes. En als we dan willen leven en, zeg maar, en zoeken naar Gods harmoniemodel, dan gaat het over rechtvaardigheid. Dan gaat het over barmhartigheid. Dan gaat het over deuren openzetten. Gastvrijheid betonen. En zijn dat dan de dingen die ons leven bepalen? Weet je, het gaat eigenlijk als gelovigen om bewust te leven en niet zoals het zich aandient. Dat is een groot verschil. En daarmee zeg ik niet dat je niet mag genieten van dat wat er is. Maar ik zeg wel, omdat het er is, is het niet zo vanzelfsprekend dat we dat ook mogen doen. Dat is wat anders. En de vraag eigenlijk voor morgen en de komende week is of Gods harmoniemodel maatgevend is voor jouw leven. En dan moet je niet gelijk en te snel ja opzeggen. Want dat snelle ja, ik ben ook altijd geneigd om daar, als iemand dat zo vraagt, om daar ja op te zeggen. Maar dat ja is dan veel meer de wens van de gedachte dat ik dat graag zou willen. Maar is het feitelijk ook zo? Dat is soms een groot verschil. He, ons ja is soms veel meer een wens dan dat we het daadwerkelijk doen. En vandaag zou ik een appel willen doen om daarover na te denken. En om daar bewust voor te kiezen. En er bewust voor kiezen betekent dat je je openstelt voor de principes van God. En ik kan me heel goed voorstellen dat je niet alle principes van God kent. Ik ken ze ook niet allemaal. En ik ken Gods woord al een tijdje, maar ik ken ze nog niet allemaal. Daarom is het goed om de Bijbelstudie te bezoeken. Daarom is het vooral goed om naar de ETS te gaan. Ik heb dat even gezegd, Twan. De Evangelische Toerustingsschool. En vooral om je te laten toerusten op wat het betekent om Gods woord te bestuderen en wat het betekent voor jouw leven. Want het is namelijk Gods woord wat jou gaat helpen om bewust keuzes te maken. Om bewust op zoek te gaan naar een harmoniemodel. Niet omdat het moet, maar omdat je ernaar verlangt. Is Gods harmoniemodel het perspectief van waaruit jij leeft.